Wij gaan het hebben over Esther en Mordechai inderdaad. En ik zou u iets willen lezen. U kunt het hele boek natuurlijk niet lezen of zelfs de helft niet. Dat zou te veel van de tijd in beslag nemen. En dat hebt u natuurlijk thuis allemaal al gedaan ter voorbereiding. Het hele boek doorlezen. Dus ik wilde eigenlijk nu alleen iets lezen uit hoofdstuk 4. U weet wat er gebeurd is. Haman heeft het aangekaart bij de koning van Perzië om alle Joden uit te roeien. Hij heeft zich zo geërgerd aan Mordechai, die zich niet voor hem wil buigen, dat hij maar besloten heeft dat niet alleen de Jood Mordechai, maar het hele Joodse volk zal moeten worden uitgeroeid. Hij weet niet dat Esther ook tot dat Joodse volk behoort. Maar Mordechai weet dat natuurlijk wel. Het is zijn eigen nicht. En hij wendt zich tot haar. Zij zal nu uitkomst moeten bieden. Het is niet voor niets dat zij nu deze plaats heeft gekregen aan het hof van de koning Ahasveros. Daar zit leiding achter. Laat zij nu van deze plaats aan het hof als gemalin van de koning ook gebruik maken. Esther 4. Toen Mordechai vernam al wat er gebeurd was, verscheurde Mordechai zijn klederen, hulde zich in as, zak en as en ging door het midden van de stad, terwijl hij luid en bitter jammerde. Zo kwam hij tot voor de poort des konings, want niemand mocht met rouwgewaad bekleed de poort des konings binnengaan. In elk gewest waar het bevel en de wet des konings waren aangekomen, namelijk dat bevel om op de 13e van de 12e maand het volk der Joden aan te vallen en om te brengen. Daar was bij de Joden diepe rouw, vasten, geween en geklaag. Voor velen werd zak en as als bed uitgespreid. Toen nu de dienaressen en de hovelingen van Esther haar dit mededeelden, schrok de koningin hevig. En zij zond klederen om Mordechai daarmee te kleden en zijn rouwgewaad van hem weg te nemen, maar hij nam ze niet aan. Toen ontbood Esther Hatach, een van de hovelingen des konings die hij in haar dienst had gesteld, en gaf hem een opdracht aangaande Mordechai om te weten te komen wat het betekende en waartoe het diende. En Hatach ging naar Mordechai op het stadsplein voor de poort des konings en Mordechai deelde hem alles mee wat hem overkomen was, en ook het juiste bedrag van het zilver dat Haman gezegd had te zullen afwegen voor de schatkist des konings als prijs voor de uitmoording van de Joden. Ook een afschrift van de geschreven wet die in Susan was uitgevaardigd om hen te verdelgen gaf hij hem om dat aan Esther te laten zien en haar op de hoogte te brengen. Ook moest hij haar opdragen tot de koning te gaan, ten einde diens genade af te smeken en bij hem voorbeden te doen voor haar volk. Daarop ging Hatach naar binnen en bracht Esther de woorden van Mordechai over. Esther echter droeg Hatach op tot Mordechai te zeggen: alle dienaren des konings en de inwoners van des konings gewesten weten dat voor ieder, het zij man of vrouw, die ongeroepen tot de koning in de binnenste voorhof komt, deze ene wet bestaat dat men hen doden zal. Alleen diegene blijft in het leven gespaard wien de koning de gouden scepter toereikt. Ik nu ben in geen 30 dagen bij de koning geroepen. Toen men Mordechai dit bericht van Esther had medegedeeld, zei de Mordechai dat men Esther antwoorden moest: beeld u niet in dat gij alleen van al de Joden ontkomen zult, omdat gij in het paleis des konings zijt. Want als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij in uw vaders huis zult omkomen. En wie weet of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Toen zei Esther dat men Mordechai zou antwoorden: ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden en vast om mijnentwil. Eet nog, drinkt 3 dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan, ondanks het verbod. Kom ik om, dan kom ik om. Mordechai dan ging heen en handelde overeenkomstig alles wat Esther hem geboden had. Tot zover uit het woord van God. Ik ben er wel blij mee dat ik zowel de figuur van Rut als de figuur van Esther mag behandelen, Omdat me dat gelegenheid geeft op de samenhang tussen die twee te wijzen. Ik heb dat de vorige keer ook al gedaan, maar ik moet nu op enkele nieuwe facetten wijzen. Het zijn de twee enige boeken in de Bijbel die naar een vrouw zijn genoemd. En bovendien zijn het twee boeken die verbonden zijn met één van de Bijbelse feesten. U weet, dat geldt voor de vijf zogenaamde feestrollen, de vijf Megillot. Megillah is feestrol, en daarmee bedoelt men dan bijzonder die van Esther. Plus nog de profetie van Jona, dat zijn er zes, en die passen bij de zes grote feesten van Israël. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ik heb de vorige keer al verteld dat het boek Rut in het bijzonder verbonden is met het Pinksterfeest. En we hebben ook uit Rut 3 gezien waarom dat zo is. Terwijl het boek Esther uiteraard verbonden is met het Purimfeest. Of Purimfeest, zoals we dat in het Hollands gewoonlijk zeggen. Purim, dat betekent loten, het meervoud van lot. Omdat immers het lot geworpen was op welke dag de Joden zouden worden omgebracht. En dat bleek de 13e van de 12e maand te zijn. In Gods genade was dat een datum die ver weg lag. Zodat er tijd was om de maatregelen te treffen die in dit boek ook getroffen worden. Maar deze 13e van de maand Adar is de officiële feesttijd geworden voor het Purimfeest. En zo is het nog steeds onder de Joden. Het is ook wel het meest wereldse feest, het meest vrolijke feest. Als je dat wel eens meegemaakt hebt, hoe het boek Esther dan in zijn geheel voorgelezen wordt. En de mannen hebben rateltjes bij zich, zogenaamde Haman-rateltjes. En elke keer als zijn naam in het boek genoemd wordt, dan rammelen ze luid met die rateltjes. Om maar hun afkeer van Haman te laten merken, maar ook hun triomf over het feit dat Haman ten onder is gegaan en Mordechai en Esther gezegevierd hebben. Het is eigenlijk het Joodse Sinterklaasfeest met het sturen van geschenken en het is ook het soort Joods carnaval. Vandaar dat ik al zei, het is het meest wereldse feest. Terwijl toch de diepere zin wel degelijk zeer geestelijk is. Is dat eigenlijk wel zo, zou je kunnen vragen? Zowel onder de Joden als later ook onder de christenen zijn er nog wel eens twijfels gerezen over de vraag of dit boek nou in de Bijbel thuis hoort. En het is niet zo moeilijk te bedenken hoe dat komt. Dat komt omdat dit het enige boek in de Bijbel is waar de naam van God of de naam van de Heere totaal in ontbreekt. Dat is des te opvallender omdat er een paar punten zijn waar je dat nu juist zou verwachten dat die naam genoemd zou worden. U vindt bijvoorbeeld hier in hoofdstuk 4 ettelijke malen sprake van vasten. In vers 3 hebben we dat gevonden en dan in vers 16 twee keer. En normaal hoort vasten bij bidden. Bidden en vasten, Nieuw Testament kennen we dat. Dus bij dat vasten zou je verwachten dat zij ook zouden bidden tot de Heere God om uitkomst. Het feit dat dat niet genoemd wordt laat zien dat de schrijver van dit boek maar niet een slordigheid heeft toegepast door die naam weg te laten, maar dat hij dat zeer wel bewust heeft gedaan. Sommigen zeggen uit angst, vanwege het feit dat dit boek in verkeerde handen zou kunnen komen, maar dat lijkt me sterk. Er zit een plan achter om die naam van God weg te laten. En als je dat eenmaal gaat zien, dan begrijp je ook waarom dat zo is? Want in dit boek, waar de naam van God niet genoemd wordt, is God zo duidelijk aanwezig als je je maar kan voorstellen. Maar dan op de manier zoals de Heere God dat bijvoorbeeld aangeeft in Deuteronomium 32, waar hij zegt dat als zijn volk van hem zou afwijken, dan zou hij zich verbergen. Om te zien, zo staat het heel menselijk, om te zien wat er van hen worden zou. Als hij zich op een afstand zou houden. Als hij zich voor een tijd schuil zou houden, alsof hij er niet was. Wat komt er dan van Israël terecht? Terwijl die er in werkelijkheid altijd is. Het is als de zon die achter de wolken kan schuilgaan, maar daarom is die zon er wel. Het is nog steeds daglicht. Langs allerlei omwegen komt dat zonlicht toch naar ons. Het wordt niet nacht als er een wolk voorschuift. Het zonlicht is er, maar we zien die zon niet rechtstreeks. Daarom is het bij uitstek een boek geworden over de voorzienigheid Gods. En daarin zien we een andere overeenkomst met dat boek Rut. Want ik heb u de vorige keer erop gewezen hoe merkwaardig het zogenaamde toeval daarin een rol speelt. Ik mag dat rustig zeggen, want dat staat zelf daar in dat boek. Bij geval, oftewel toevallig, trof zij het veld van Boas. Als iemand dus zegt, er bestaat geen toeval, zei ik u toen al, dan wijs ik hem ondeugend op die keer of drie dat dat in de Bijbel genoemd wordt. En dit is ook dit boek Esther, een boek zeg, al dat hangt van toeval aan elkaar. Zo lijkt het, hè? Zo zeggen wij mensen dat. Als je zo'n verhaal zou verzinnen en je komt bij een uitgever, dan zou die zeggen, ja, het boek is niet erg realistisch, want er komt te veel toeval in voor. Want u weet het, als de koning die nacht lekker geslapen had, dan was Israël uitgeroeid. En hij kon niet slapen, hij werd wakker, maar als ze hem niet voorgelezen hadden, was het nog misgegaan. Maar ze hebben hem voorgelezen. Maar als ze nou niet de goede passage hadden voorgelezen, was het nog misgegaan. Maar ze lazen ook nog eens een keer die passage over Mordechai. En als de koning nou niet in zo'n goede bui geweest is, dan had hij niet het plan opgevat om Mordechai in het zonnetje te zetten. En zo kun je nog wel doorgaan. En toevallig was ook nog net Haman als eerste alweer in de vroege ochtend aan het hof verschenen. Het is te mooi om waar te zijn. Ja, je kunt ook zeggen, het is te waar om mooi te zijn. Want juist in dit boek waar God niet genoemd wordt, en waar het leven door toeval geregeerd lijkt te worden, daar is het in werkelijkheid God die regeert. Die onze slaap en onze slapeloosheid in de hand heeft. Hoewel de gemakkelijkheid waarmee we naar pillen grijpen ons dat niet altijd doet beseffen blijkbaar. Hij heeft ook in de hand wat mensen tegen ons zeggen. En welke mensen er op ons pad komen. Zelfs onze stemmingen, daarin is hij aanwezig. Zonder dat dat iets van onze verantwoordelijkheid afdoet. Maar God is daarin aanwezig. Dit is bij uitstek een boek over de voorzienigheid van God. Het doet denken aan het boek Prediker, waar de Heer wel genoemd wordt. Maar dat ook zo lijkt te gaan over de wisselvalligheden des levens. En waar je ook kan afvragen, op welke wijze is God daarin aanwezig? Er is nog een heel belangrijke overeenkomst tussen Rut en Esther. Dat heb ik u de vorige keer al wel verteld. En dat is dat hier twee vrouwen zijn die op een zeer beslissend moment in de geschiedenis een besluit moeten nemen, een initiatief moeten ontplooien. Ik vind het zo belangrijk omdat zoveel mensen nog steeds een vreemd idee hebben over de plaats van de vrouw in de Bijbel als een tweederangs wezen dat geen eigen mening heeft, maar zo'n beetje achter haar man aanhobbelt. In deze twee Bijbelboeken die naar een vrouw zijn genoemd, is het een vrouw die op een belangrijk moment een initiatief neemt. Goed, Esther is daartoe aangezet door haar oom Mordechai of haar neef, maar ze doet het dan toch maar. Zij is degene die het moet doen. Zij is degene die de risico's neemt. Zoals Rut het initiatief nam om zich onder de vleugels van Boas te komen stellen in het holst van de nacht, zo is het Esther die het initiatief neemt om de gunst van de koning in te roepen met alle risico's van dien. En het geweldige belang daarbij is als je gaat zien wat er op het spel staat. Rut is een voormoeder geworden van de Messias. Zij wordt met ere genoemd in Matthäus 1. Zonder Rut naar de mens gesproken was er geen Messias geweest. Zonder Esther naar de mens gesproken was er ook geen Messias geweest. Want het volk Israël zou uitgeroeid worden in het hele Perzische Rijk. U moet niet denken dat die Joden die intussen alweer waren teruggekeerd naar Israël, daarvan gevrijwaard zouden blijven. Want het land Israël hoorde ook tot dat Perzische Rijk. Ook de Joden in Israël zouden dus worden omgebracht. Alle Joden in dat hele Perzische Rijk zouden worden omgebracht. En als dat was gebeurd, dan had de Messias ook niet kunnen worden geboren. Als ik het even wat sterk mag uitdrukken, zonder Rut en zonder Esther hadden wij hier vanavond dus niet gezeten. Zo belangrijk is de beslissing die deze twee vrouwen op een kritiek moment in de geschiedenis hebben genomen. Zo belangrijk is het initiatief dat ze hebben genomen. En allebei hebben ze het gedaan met een bonzend hart. Het zijn geen Kenaus. Het is niet zoals in het boek Judith, in het apocryfe boek. Hoewel, die zal ook misschien wel een bonzend hart gehad hebben toen ze koning Holofernes zijn hoofd afhakte. Dat is ook geen kleinigheid voor een vrouw, per slot van rekening. Maar dat soort verhalen hebben we hier niet. Hoewel, Jael met Sisera, dat komt er ook dichtbij in Richteren 4. Maar dit is een ander soort bonzend hart. In beide gevallen, Rut en Esther, wenden zij zich tot een man wiens hulp zij inroepen. Voor iets zeer belangrijks. En hier gaat het in feite om leven en dood. Bij Rut ook. Het gaat om het voortbestaan van de familie. Dat is ten diepste ook een zaak van leven en dood. Er is nog iets merkwaardigs over dat boek Esther. De Bijbelgeleerden hebben tevergeefs naar Esther gezocht in de Perzische geschiedenis. Esther lijkt daarin niet voor te komen. Men heeft wel eens gedacht dat koningin Amestris, die in de Perzische geschiedenissen voorkomt, dezelfde persoon zou zijn. De namen lijken een beetje op elkaar. Maar dat is zo'n totaal andere figuur. Dat is niet voor te stellen dat dat een en dezelfde vrouw zou zijn geweest. Dat is heel merkwaardig. Esther komt niet voor in de Perzische geschiedenis. Maar iets anders dat in die Perzische geschiedenis juist verschrikkelijk belangrijk is, dat komt niet voor in dit boek. U weet, het boek begint met koningin Vashti, die ook al zo'n mannetjesputter was en zich niet wilde laten vertonen voor al die kerels op dat feest, al die dronken kerels. En daardoor werd zij de laan uitgestuurd. Dat was in het derde jaar van de koning. En dan hoor je de hele tijd niks en in het zevende jaar geeft hij de wens te kennen dat hij een nieuwe gemalin krijgt. Dan denk je, waar heeft die man dan 4 jaar zijn hoofd zitten? Want het was ontzettend belangrijk haar onmiddellijk te vervangen door een nieuwe gemalin. Dat vertelt het boek ons niet. Maar wij weten het wel wat er gebeurde tussen het derde en het vierde jaar. Het derde en het zevende jaar in die 4 jaren. Dat waren de tijden, de jaren, dat hij optrok tegen Griekenland om tegen dat volk, tegen dat opkomende rijk oorlog te voeren. We hebben dat op school geleerd bij de oude geschiedenis onder de naam de Perzische oorlogen. Want wij bekijken dat vanuit ons gezichtsveld. Hè? Wij noemen ook de Engelse oorlogen en die heten in Engeland de Hollandse oorlogen. Heel begrijpelijk. Dus wij noemen dat de Perzische oorlogen. Want wij voelen ons natuurlijk verbonden met die Grieken. Alweer kun je zo'n vraag stellen. Stel je voor dat Ahasveros die oorlog gewonnen had. En Griekenland Perzisch was geworden, zeg maar een belangrijk deel van Europa Perzisch was geworden. Kun je ook helemaal niet over nadenken, zeg, wat dat voor gevolgen gehad zou hebben. Maar Ahasveros heeft die oorlog jammerlijk verloren. Nou begrijpt u misschien ook waarom ze in Esther 1 een party hebben die 185 dagen duurde. Nou, een party die 8 uur duurt, dan heb ik het al gezien hoor. Dan heb ik al gegeten en gedronken, letterlijk en figuurlijk. Maar 185 dagen. Maar in werkelijkheid was dat de periode die dan met veel feestelijkheden gepaard ging, de voorbereidingen, de periode van de voorbereidingen voor die grote oorlog. Maar dat wordt allemaal niet bijverteld. Waarom niet? Omdat vanuit Gods gezichtspunt die oorlogen tegen die Grieken niet per se onbelangrijk zijn. Ik zeg nog eens, wij zijn nog steeds dankbaar, tenminste ik wel, dat de Perzen die oorlogen verloren hebben. Maar God heeft heel andere prioriteiten. God schrijft de geschiedenis zo anders dan wij dat doen en wij dat ook op school leren. Zelfs op onze christelijke scholen, want we volgen toch het normale onderwijsprogramma. En je ziet dat vaker in de Bijbel, dat God heel andere accenten legt. De eerste oorlog die in de Bijbel beschreven werd tussen die 4 koningen en die 5 koningen in Genesis 14 is voor God alleen maar belangrijk omdat Abraham en Lot erbij betrokken waren. Zo rekent God de geschiedenis. En dat koning Kores, de Pers, die aan het begin staat van dat machtige Perzische Rijk, zoveel succes had, dat heeft hij volgens Jesaja te danken aan zijn houding tegenover Israël. Nou, dat vind je in de geschiedenisboekjes echt niet terug hoor. En zo is hier ook. Wat in de Perzische annalen totaal niet belangrijk lijkt te zijn, is voor God ontzettend belangrijk. Namelijk die actie om het Joodse volk uit te roeien met alle dramatische gevolgen voor de wereld. Want als Israël zou zijn uitgeroeid, dat zou nog veel erger zijn geweest dan dat de Perzen die oorlogen tegen de Grieken hadden gewonnen. Want Israël is Gods volk. En wie aan Israël komt, die komt aan de Heere God. En wie aan Israël komt, die komt daarmee ook aan de Messias. Want die maakt het onmogelijk dat de Messias in deze wereld zou komen. Onze verlosser, onze Heer. Ziet u wat er op het spel staat? Ziet u dat God met heel andere ogen kijkt naar de geschiedenis dan wij? Op een christelijke school mogen ze alles leren over die oorlogen tussen de Perzen en de Grieken en al die anderen. Als ook maar leren om met Gods ogen naar die geschiedenis te kijken. God die andere prioriteiten stelt dan wij. En daarom is het goed dat dit boek in de Bijbel staat. Op zo'n kritiek moment in de geschiedenis van Israël. Je zou kunnen zeggen, dit zijn nog niet eens de Joden die het meeste Gods zegen verdienen. Want God had het volk opgeroepen om terug te keren naar Israël. En in eerste instantie waren dat er maar 42.500. U kunt dat lezen in het boek Ezra. En de grote massa, honderdduizenden, bleven achter in Babel. En hier zijn we al een heel eind verder in de geschiedenis en deze Joden zitten nog steeds in Babel. Je zou kunnen zeggen, heeft God zoveel bemoeienis met hen? Ze zijn ontrouw, ze willen niet terug naar het beloofde land, dat is het land waar ze thuis horen. Gods zegen is met dat volkje daar in het beloofde land, wat heeft hij met deze Joden te maken? Maar zo is het niet. Goed, misschien is er ook wel een reden dat de naam van God hier ontbreekt. Het is toch een heel andere groep dan die Joden die teruggekeerd zijn en daar de tempel hebben herbouwd en daar de eredienst hersteld hebben en daar elke dag de offers brengen. Maar daarom is God ook bekommerd om deze Joden die we hier vinden. Zeker. En op het juiste moment zorgt God voor de juiste mensen. En hij maakt daarbij ook nog, durf ik dat wel te zeggen, een grapje. Hij steekt de draak met die Perzen. Zoals dat vaak met wereldrijken gebeurt, ik zal u uitleggen waar dat in bestond. Zoals dat vaak gebeurde met die wereldrijken, als je zo'n vorig rijk overnam, zoals de Perzen dat gedaan hadden met het Babylonische Rijk, dan dwing je ook die Babylonische goden op de knieën. Die heb je dan eigenlijk ook verslagen. Jouw goden hebben die goden verslagen. Maar je kunt ook zeggen, de overwinnaar nam die goden eenvoudig over. Hij bracht ze onder in zijn tempel. En de twee machtige goden, dat wil zeggen een godenpaar van het Babylonische Rijk, dat waren geweest de god Marduk en de godin Ishtar. Marduk is de hoofdgod. Je zou die kunnen vergelijken met Zeus bij de Grieken of Jupiter bij de Romeinen. En Ishtar is de hoofdgodin, de godin van de liefde en de wellust. Je kunt haar vergelijken met Afrodite bij de Grieken en Venus bij de Romeinen. Je kent ze allebei nog als namen van planeten. Ishtar en Marduk. Is dat toevallig dat dat lijkt op Esther en Mordechai? Nee, dat is niet toevallig. Want Esther is genoemd naar Ishtar. Ik heb begrepen dat Esther een van de meest populaire meisjesnamen momenteel in ons land is. Hier moeten vast wel een paar Esthers zijn. Als die even hun handje omhoog steken. Eentje maar. Valt nog mee. Nou, dan heb ik dus een droeve mededeling als je nagaat waar die naam Esther vandaan komt. Men probeert daar wel eens omheen te draaien, maar ik heb het nu verteld. En toch heeft God ook dat in zijn voorzienigheid zo beschikt. Esther lijkt door die naamgeving namelijk ook ten prooi gevallen te zijn aan het heidendom daar in dat land. Want ze draagt de naam van Ishtar, de godin van de wellust, van de liefde, de zinnelijke liefde. Ook de godin van de vruchtbaarheid daarmee en alles wat daarbij hoort. Ishtar is weer hetzelfde als Astarte in het Oude Testament. En Mordechai is ook al zo iemand die ten prooi gevallen lijkt te zijn aan het heidendom. Want zijn ouders gaven hem niet een mooie Joodse, Hebreeuwse naam. Maar Mordechai is afgeleid van Marduk. Is dat nou niet frappant? Een neef en een nicht, Mordechai lijkt wel veel ouder, vandaar dat we makkelijk zeggen dat het de oom was, maar dat was eigenlijk de neef, als je de tekst goed bekijkt. Ze vormen eigenlijk toch een paar, al zijn ze dan niet getrouwd. In de Joodse overlevering is ook een hardnekkig gerucht dat ze eigenlijk als een echtpaar moeten worden gezien. En dat is ook heel begrijpelijk, ze staan met z'n tweeën tegenover Marduk en Ishtar. Waarom is dat belangrijk? Wat kunnen ons Marduk en Ishtar schelen? Wel, die goden van de volkeren, Dat zijn niet zomaar bedachte figuren. Dat zijn geestelijke demonische machten achter de schermen van de geschiedenis. Dat is nou een heel onderwerp om dat hier uit te werken. Maar je vindt dat vele malen in de profetische boeken en in de historische boeken. Achter die machtige koning Nebukadnezar en dus ook achter die machtige koning Ahasveros gaan demonische machten schuil. Deze koningen hebben zelf bijna goddelijke trekken, goddelijk tussen aanhalingstekens. Want ze ontlenen hun macht aan de geestelijke wereld, aan de wereld van de afgoden. En die afgoden, dat zijn maar niet alleen beelden van hout en steen en goud en zilver, maar achter die afgoden vinden we geestelijke machten. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 10, Johannes zegt dat in Openbaring 9 en er zijn andere plaatsen waar je dat ziet. Ten diepste gaat het in elk conflict dat je in de Bijbel vindt tussen God en zijn tegenstanders, daarom ten diepste. Het gaat nooit om mensen. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Als God Israël uitleidt uit Egypte, dan zegt hij in Exodus 12, vers 12, ik heb een strijd met de goden van Egypte. Daar lezen veel mensen zomaar overheen, of die denken dat dat niks voorstelt. Elk van die 10 plagen was gericht tegen een van de godheden van Egypte. Denk maar vooral aan de plaag van de 3 dagen duisternis, die gericht was tegen de hoofdgod, de zonnegod. Zoals Marduk ook een zonnegod is. En Ishtar is de naam van de avondster, of de morgenster, Venus. De zonnegod. God zegt met die plagen over Egypte, ik ben sterker dan al jullie goden. Ik neem het tegen die goden op. Jullie aanbidden elke morgen de zonnegod, blij dat hij weer verschenen is. Maar als ik wil dat het donker blijft, dan blijft het donker. En zo gaat het door de hele geschiedenis heen. Haman is maar een klein werktuig. We vergeten dat. Wij maken die Hamans en die Hitlers en hoe ze allemaal nog meer mogen heten, allemaal net even te belangrijk. Natuurlijk zijn ze belangrijk, natuurlijk hebben ze hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar Haman wordt in dit boek genoemd de Jodenhater. En hij is daarmee het prototype van alle antisemieten die na hem gekomen zijn. Aan het einde van Esther 3 vers 10, daar wordt hij genoemd de Jodenhater. Haman. Maar Haman is al niet alleen maar een mens die de Joden haat. Want Jodenhaat is ten diepste iets bovenmenselijks. Het antisemitisme is niet volgens normale menselijke categorieën te verklaren. En dat snappen christenen ook, want die hebben weet van die geestelijke strijd in de hemelse gewesten. Die weten van de haat van de geestelijke machten tegen Israël. Daarom is het ook extra triest als zij in Israël zelf bondgenoten weten te werven. Want er is heel wat zegen over onze cultuur gekomen door het Joodse volk, maar ook heel wat vloek. Maar dat waren die Joden die zich wisten te laten verschalken door de geestelijke machten. Denk maar aan een Karl Marx. Denk maar aan een Sigmund Freud. En anderen die zich hebben laten gebruiken door de geestelijke machten. Haman is niets anders dan een menselijk werktuig van de geestelijke machten. En zo heeft God ook zijn werktuig. En dat is Mordechai met Esther. Haman heeft ook zijn vrouw naast zich. Dat is opmerkelijk, zij wordt met name genoemd. En zij heeft zijn vrouw Zeres. Lezen we in hoofdstuk 5 vers 10. Hij heeft ook nog eens een keer een heleboel zonen. Maar die vrouw wordt met name genoemd. En die vrouw speelt geen onaanzienlijke rol. Zij geeft haar man raad. In vers 14 van hoofdstuk 5 zegt die vrouw Zeres met al zijn vrienden, laat een paal van 50 el hoogte maken en zeg dan morgen vroeg tot de koning dat men Mordechai daarop spitsen. Ook alweer zo'n merkwaardig toeval, nietwaar? De galg voor Haman stond al klaar, want hij had hem zelf voor Mordechai laten oprichten. En op het moment dat hij naar de koning toe gaat om te zeggen, mag ik u wat vragen, zou ik Mordechai daarop mogen spitsen, wat kan u één Jood meer of minder schelen? Ze gaan met de 13e Adar er toch allemaal aan. Mag ik die nu vast alvast spitsen? Op dat moment zegt de koning tegen hem, wat zal ik doen met de man? Wat zullen we doen met de mannen wie de koning eer wil bewijzen? Daarom is het zo'n geweldig mooi en spannend boek, zo heerlijk om aan kinderen te vertellen. Want als die twee dingen bij elkaar komen, Haman die Mordechai wil spietsen en even later met schorre stemmen, zoals de kinderbijbel althans mededeelde, voor Mordechai uit moet lopen die daar op het paard van de koning zit in de klederen van de koning. Zo zal gedaan worden met de man aan wie de koning eer wil bewijzen. Dan genieten wij allemaal. Wij genieten eigenlijk nog steeds als kleine kinderen in de zin van lekkere peu. Haman heeft zijn verdiende loon. En wat we vergeten is dat het om veel, veel diepere dingen gaat. Haman en Zeres staan daar aan de ene kant. Zij zijn helemaal de werktuigen van de geestelijke machten. Van Marduk en Ishtar. Jodenhaat. Want nergens wordt het Joodse volk zozeer gehaat als in de geestelijke wereld. Elke antisemiet is maar een klein menselijk werktuig van het ware antisemitisme in optima forma. Namelijk de grenzeloze haat van Satan en zijn trawanten jegens Israël. Ziet u het voor u? Haman en Zeres. Esther en Mordechai. Zij staan tegenover elkaar. En het kan niet anders, dat zult u ook begrijpen. Deze dingen hebben een profetische betekenis. Daar kan je niet onderuit. Ik weet wel, sommige mensen houden niet van typologie. Ze noemen dat dan vaak allegorese. Maar allegorese of allegorie, dat gaat wel een beetje verder. Dan moet elk onderdeeltje ook een bepaalde betekenis hebben. En overdraagbaar zijn. En daar is geen sprake van. Dan loop je toch wel een beetje vast. Maar als je aan het einde van dit boek ziet hoe daar koning Ahasveros is, die als volkerenhoofd alle macht heeft hier op aarde en daarmee verwijst naar de macht van God, de Almachtige zelf. Als je dan ziet hoe die Ahasveros Mordechai stelt als voornaamste in het Rijk, in dit laatste hoofdstukje. En als je daar hoort in hoofdstuk 10 van die Jood Mordechai, die de eerste was na koning Ahasveros. Hij was in aanzien, dat is het laatste vers van het boek, in aanzien bij de Joden en bemind bij de menigte van zijn broederen, want hij zocht het goede voor zijn volk en sprak tot heil van al zijn volksgenoten. Dan kun je er niet onderuit om te zeggen, ook in Mordechai vinden wij een type van de Messias, die uiteindelijk als de zoon des mensen onder het oppergezag van de Heere God zal regeren over alle dingen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, onder God. Zoals Mordechai hetzelfde kon zeggen, onder Ahasveros. Zoals Jozef hetzelfde kon zeggen, onder de farao van Egypte. Precies dezelfde situatie. De onderkoning van Egypte en hier de onderkoning van het Perzische Rijk. En het staat er zo met een fijne glimlach erbij. De Jood Mordechai. De Jood Mordechai. Goed, hij heeft een heidense naam. Je herinnert nog aan het feit dat Israël hier toch op vreemd grondgebied is. Maar dat machtige rijk, daarin is de Jood Mordechai de eerste onder de koning. Met Daniel was het zo geweest in het Babylonische Rijk. Ik noemde Jozef al. Is dat niet merkwaardig? Mordechai en Esther samen. Daarom zei ik al, in typologische zin zijn ze zeker een paar. Ik wees u al op een hardnekkige Joodse traditie die dat eigenlijk ook zo wil hebben. Dat ze eigenlijk een paar vormen. Daar zit ook die gedachte achter. Uiteindelijk zal in deze geschiedenis van de wereld een paar zegevieren. God en zijn volk. God en zijn volk. De profetische boeken staan vol van die beeldspraak van God als de echtgenoot van zijn volk. Jesaja 54 is een prachtig voorbeeld waar de Heere zegt dat hij voor een tijd zijn volk verstoten heeft, maar dat er een moment komt dat hij zich weer over dat volk zal erbarmen en het weer zal aannemen. In Hosea 2 vind je datzelfde, dat God zich weer zal erbarmen over Israël om dat volk aan te nemen. En of u nou gelooft dat dat letterlijk op Israël betrekking heeft, of dat u dat in wijdere zin wilt toepassen op het volk van God, zoals wij dat kennen in de gemeente, dat kan me nou vanavond niet zoveel schelen. Waar het om gaat is dat het van het begin af aan zo geweest is dat God de uiteindelijke triomf over deze wereld en over de macht van Satan altijd aan een echtpaar heeft toebedeeld. Daarom zijn Adam en Eva aan het begin al zo belangrijk. Want die hebben samen voor de zondeval geregeerd. Niet alleen de man. Als ik de SGP hoor roepen, de man alleen is tot regeren geroepen en niet de vrouw, dan hoef je alleen maar naar Eva te zien om te zien dat deze dingen van het begin af aan al zo niet geweest zijn. Samen, zelfs de Joden hadden daar moeite mee, hoor. Niet alleen de SGP, ook de Joden hadden daar moeite mee. Die hebben geprobeerd aan dat Hebreeuws te sleutelen, net zolang tot het er niet meer stond. Maar de taal is weer barstig. Je kunt het niet zomaar wat anders laten zeggen dan er staat. Samen moesten zij heersen over de vogelen des hemels en over de vissen der zee, over het gedierte op de aardbodem. Zo staat Asnat naast Jozef. Zo staat Esther naast Mordechai. In letterlijke zin geen paar. In de overdrachtelijke zin een paar dat uiteindelijk zegeviert over alle boze machten. En wat is dat wonderlijk hoe Heere God dat heeft gedaan. U weet, alles wordt door de Heere God voorbereid. Laten we nu het boek in korte, in vogelvlucht doornemen met in ons achterhoofd de dingen die ik u tot nu toe verteld heb. En weer wijs ik u op, wat zou er gebeurd zijn als? Wat zou er gebeurd zijn als Vashti een keurige, onderdanige vrouw was geweest, die keurig deed wat haar man altijd zei, en die als dus die man half dronken wilde dat zij zich aan die kerels kwam vertonen die hij op zijn feest had uitgenodigd, dat ook keurig had gedaan. Dan was het allemaal niet doorgegaan. Maar de Heere God heeft er eerst keurig voor gezorgd dat Vashti, de gemalin van koning Ahasveros, terzijde werd gesteld, zodat Esther kon binnenkomen. Esther is Gods bruggenhoofd binnen de vesting van deze machtige koning, die volgens de toenmalige voorstelling de rechtstreekse representant was van de goddelijke machten op aarde. God heeft een bruggenhoofd binnen dat paleis, een vooruitgeschoven pion. Esther. Hij had ervoor gezorgd dat ze beeld schoon was. Je ziet maar dat het ook nog wel eens ergens goed voor kan zijn. Zelfs in de plannen van God, zodat zij tussen al die meisjes speciaal opviel. En zij is het die overgebracht wordt, dit Joodse meisje uit de balling. Het wordt ons keurig in hoofdstuk 2 verteld. Dat dit meisje, dat eigenlijk Hadassa heette, dat is haar Joodse naam. Esther is haar Perzische naam. Dit meisje wordt overgebracht naar de harem. Dan nog iets bijzonders. God zorgt ervoor, ziet u, ik leg daar zo graag de nadruk op. Omdat God juist in dit boek niet genoemd wordt. Daarom is het mij zoveel waard om u elke keer erop te wijzen, zie toch hoe God handelt. En laat me daar een tussenopmerking over mogen maken. Ik zeg dat vanavond in het bijzonder tegen diegenen onder ons die ook vaak het gevoel hebben dat God zo afwezig is. Ze weten met hun geloof of met hun hersenen, met hun verstand moet je haast zeggen soms, dat hij er is. Maar ze merken zo weinig van hem. Hij lijkt zich op de achtergrond te houden. Hij lijkt alleen achter de schermen aanwezig te zijn. En soms gebeuren er dingen die dwars tegenin gaan. Wat dacht je? Wat dacht je als Esther uit het gezin van haar pleegvader Mordechai wordt weggenomen en overgebracht wordt naar het paleis? Wat zal dat kind in haar kussen gehuild hebben, zeg. Het duurt soms heel lang voordat je ziet waarom God bepaalde dingen zo leidt en bepaalde dingen zo toelaat. Soms zien wij het pas als we zelf al niet meer op de aarde zijn. En dan zeggen we, Heere God, waarom moest dat nou gebeuren? U weet, ik heb mijn hele leven ervan gedroomd om een aardige Joodse jongen tegen te komen en met hem te trouwen en hier in Perzië een bestaan op te bouwen en een gezin te stichten. Waarom moet mij dat nou overkomen, Heere God? Kun je dat voorstellen? Wat zouden wij graag soms de geschiedenis van tevoren weten, weten hoe dingen gaan en achteraf met Gods ogen terugkijken op de dingen en ons dan schamen dat we vaak zo geprotesteerd hebben omdat we toen niet konden begrijpen waarom God bepaalde dingen doet zoals hij doet of toelaat zoals hij ze toelaat. Heere God, wat moet ik hier nou als haremvrouw? Goed, ik sta dan wel op een hele hoge rang, maar toch gewone haremvrouw met vele anderen van zo'n oosters vorst. Die regeert met volstrekte willekeur. Wat een man! Als iemand zijn troonzaal binnenkwam die daar niet ontboden was, dan werd die persoon onmiddellijk om het leven gebracht. Esther zegt, dat is de normale regel. En de uitzondering is, om een of andere reden, als de koning in een goede bui is, dan steekt hij zijn scepter uit en dan kun je het leven behouden. Dus je laat het wel uit je hoofd. Wat een man, die zal met zo'n man getrouwd zijn, die over zijn eigen vrouw zo kan beschikken en die altijd nog genoeg vrouwen overhoudt, zo kan beschikken. Afschuwelijk moet het voor haar geweest zijn om in zulk een harem terecht te komen. Dat is niet zoals wij willen dat God onze levens leidt. Maar tegelijkertijd zeggen we, kijk eens naar Esther. Zie hoe wonderbaarlijk God het leidt. Zie hoe wijs Mordechai het zegt in hoofdstuk 4. In welk vers zegt hij dat? Misschien ben je juist wel, in vers 14 aan het eind, wie weet of je niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. Zie je dat? Hij noemt de naam van God niet, maar wat hij eigenlijk zegt is, begrijp je het niet, Esther? God leidt onze levens, hij heeft jouw leven ook geleid. Hij heeft jou hier neergezet in het paleis van de koning. Snap je nu niet waarom hij dat heeft gedaan? Want jij bent naar de mens gesproken de enige die ons Joodse volk redden kan. Je kunt nee zeggen. Daarom zegt het eerste vers van vers 14. Vers 14 is buitengewoon belangrijk in het hele boek. In vers 14 zegt hij, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen. Dat is ook een mooie en belangrijke zin. Dat betekent, we moeten ook weer niet denken dat God zichzelf van ons afhankelijk maakt. Hier spreekt een groot geloof uit. Mordechai zegt, het komt goed met het Joodse volk. Het is onbestaanbaar dat het afgelopen zou zijn met ons volk. Dat God zou toelaten dat dat hele volk werd uitgeroeid. Maar het is duidelijk, jij bent degene die nu een initiatief moet nemen. We kunnen maar niet zeggen, God zal er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt, en dus kunnen wij met de armpjes over elkaar blijven zitten. Ziet u, dat is een geweldig spanningsveld. God in zijn soevereiniteit handelt in de geschiedenis van mensen, maar ook van hele volkeren. En dat kunnen we rustig aan hem overlaten, maar dat betekent niet dat wij intussen met de armpjes over elkaar zitten. Het betekent dat wij handelen moeten, dat we op belangrijke momenten keuzes moeten maken, dat we beslissingen moeten nemen, en dat is wat Esther hier moet doen. En God is niet afhankelijk van die beslissingen. Mordechai zegt, Esther, als jij de verkeerde beslissing neemt en je doet niets, zelfs dan is God nog wel in staat om op een andere manier het kwaad af te wenden. Maar dan ben je wel ongehoorzaam. Want het is zo klaar als een klontje dat jij op deze plek bent neergezet, opdat jij nu het initiatief zou nemen. Dit is zo belangrijk. Wij gaan altijd scheef in dat opzicht naar die twee kanten. Of wij ontwikkelen een zekere leidelijkheid, een passiviteit, we worden een stok en een blok en God moet alles doen en wij doen niets en wij wachten af en we houden de armpjes over elkaar. Of we worden heel activistisch en we denken dat wij het allemaal moeten doen en verbeelden ons nog dat we daarbij instrument in Gods hand zijn, maar wij zijn het in feite die alles zelf regelen en het eigenlijk net zo goed zonder God kunnen. En daartussendoor de rechte weg te vinden. Bewustzijn dat God alle dingen in zijn hand heeft, maar dat hij ons gebruikt. En ons ertoe wil brengen dat wij op de juiste momenten in ons leven keuzes maken die van belang zijn, niet alleen maar in onze levens, maar die soms van belang zijn voor ons gezin, voor onze kerk, voor hele gemeenschappen van mensen. Of zelfs zoals hier voor een heel volk. Dat noemen we historische momenten. Historische momenten waarbij mensen volgens de verantwoordelijkheid die ze hebben keuzes maken waar vele andere mensen van afhankelijk zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van Esther. God heeft Esther niet nodig. Als ze niet wil, kan hij op een andere manier ook zijn doel bereiken. Maar hij heeft haar wel ervoor beschikt dat zij het is door wie hij zijn doel bereikt. Nu, u weet wat er gebeurd is. Mordechai is een Jood. Hij buigt voor geen enkel mens, alleen voor de Heere God. En hij weigert dus ook te buigen voor Haman. En Haman wordt daar zo verschrikkelijk geërgerd over dat hij het plan ontwikkelt om de Joden te laten ombrengen. Daar wordt een dag uitgeloot waarop dat moet gebeuren. Door dat lot uiteraard. Dat betekent dat de goddelijke machten die dag moeten vaststellen. Het is eigenlijk ook een soort bijgeloof, zouden we kunnen zeggen. Ze moeten de juiste dag uitkiezen. Nou, als je ons bijgelovig laatst legt, dan zou je denken, nou, die 13e dag, dat is zeker helemaal een ongeluksdag voor Israël. En op de 13e van de 12e maand, zegt vers 13, op de 13e van de eerste maand werden ze erop uitgestuurd. Dus er was nog een tijd van 11 maanden. Ook dat was van de Heere God. Stel je voor dat het 2 weken later was geweest. Er was er nauwelijks nog tijd geweest om er tegen in te gaan. Er tegen ingaan, hoezo dan? Kan dat? Je weet, in het boek Daniël hebben we dat, in Daniël 5, de wet van de Mede en de Perzen die niet kan worden veranderd. Je zal toch in een land leven waar ze de wetten niet kunnen veranderen. Soms zouden wij ook wel eens willen dat bepaalde wetten van vroeger nooit veranderd konden worden, en dat is helaas toch gebeurd. Maar aan de andere kant, in een land te leven, ik zou ook willen zeggen in een kerk te leven, in een geloofsgemeenschap te leven waar de wetten nooit veranderd kunnen worden. Of dat nou zo ideaal is. Waarschijnlijk hadden die Meden en de Perzen slechte gewoonten met koningen die naar willekeur volgens hun grillen zomaar de ene wet naar de andere uitvaardigden en dan de wet van gisteren of eergisteren weer ongedaan maakt. Misschien is het al een heel klein stukje macht van het volk om de koning iets van zijn absolute heerschappij af te nemen. Dat wil zeggen, als hij eenmaal een wet had uitgevaardigd, dan moest het zo blijven. Dan kon zelfs de koning het niet meer veranderen. Dat was een klein beetje wegnemen van zijn macht. Hij moest zich wel driedubbel bedenken voordat hij een wet uitvaardigde. Want als die uitgevaardigd was, kon het niet meer veranderd worden. Dan zat hij vast aan zijn eigen wet. Nou, de God van Nebukadnezar beslist niet hoor. Die deed wat hij wou. Maar voor de koningen van de Meden en de Perzen, daar golden de wetten van de Meden en de Perzen. En dat betekent, die waren onveranderlijk. Hoort u dat? Die wet dat op de 13e van de 12e maand elke pers het wapen mocht opnemen tegen de Joden, was niet te veranderen. Er was maar één manier om het onheil voor Israël af te wenden. En dat was de Joden tot de tanden toe te bewapenen. Zodat ieder die de wapens tegen hen wilde opnemen zich wel driedubbel zou bedenken. Want hij kon een gevoelige klap terugkrijgen. Dat was de enige manier. Merkwaardig. Dit was nou een noodlot, zou je kunnen zeggen. Dat is ook zo'n typisch heidense uitdrukking. Het noodlot. Dat is iets wat over je komt en waar je niets tegen kunt doen. Dat je maar hebt te dragen. Het zit zo diep in onze natuur, weet je dat? Dat idee van het noodlot. Heel veel mensen praten over God als een soort noodlot. Heden behaagde het de Heere door een noodlottig ongeval uit ons midden weg te nemen. Nou ja, het is of het behaagde de Heere of het was het noodlot. Maar je kunt dat rustig in één zin vinden. De Heere behaagde het door een noodlottig ongeval. Typisch, zo diep zit dat erin. Wij bedoelen met noodlottig dat het een slechte afloop had, dat ongeval. Maar zo diep zit dat erin. Heel veel mensen praten over God zoals Eli daarover praat. Dat is geen goed voorbeeld. Dat was die priester. Toen de Heere God een woord voor hem had door middel van de jonge Samuel. En Samuel eindelijk al zijn moed bij elkaar raapte om die droeve boodschap aan Eli te vertellen. Toen zei Eli, hij is de Heere, hij doet al wat hem behaagt. Zo praten heel veel christenen ook. God is voor hen niet zo erg veel verschillend van Allah. Het is de wil van Allah, je doet er niks aan. Je moet het maar over je laten komen. Je moet maar gelaten dat ondergaan. Gelatenheid. Gelatenheid. Is eigenlijk zo'n onchristelijke uitdrukking. Gelaten je lot ondergaan. Want dat betekent het eigenlijk. Gelaten ondergaan wat het noodlot over je heeft afgeroepen. Want daar kun je toch niet tegen ingaan. Dat soort gelatenheid. Zelfs in de vertalingen zien we dat. De gelatenheid van Job lezen we ook in de NBG-vertaling in Jacobus 5. Maar er staat helemaal niet gelatenheid. Dat zit in de hoofden van de vertalers opgeborgen. Zo werkt dat zelfs door in onze vertaling. Het is ten diepste een heidense gedachte. De schikgodinnen die de draden van ons lot weven, dat zit nog in onze Germaanse voortijd. En dat, al die restjes zitten nog in onze hart. En wij praten ook zo over God, het noodlot. Nou, hier heb je nou het noodlot. Letterlijk was het lot geworpen en de nood hing als het zwaard van Damocles boven het volk. Maar er was geen noodlot om je bij neer te leggen, want uiteindelijk worden de Joden zo goed bewapend dat zij het zijn die op die 13e van de dag van de maand Adar al hun vijanden verslaan. En ze krijgen er zelfs nog een tweede dag bij om voorgoed met hun vijanden af te rekenen. Nou loop ik al op het verhaal vooruit, nietwaar, want jongen, wat zat ik op de zondagsschool op het puntje van mijn stoel als Esther die zaal binnenging, nietwaar. Weet jullie dat ook nog van vroeger of niet? Het is zo jammer dat jullie het verhaal allemaal kennen, hè? Ik had toch zo graag vanavond verteld als jullie niet wisten hoe het afliep. Dat heb je heel vaak met die Bijbelse verhalen. Vind ik zo jammer. Want het is natuurlijk, ja, weer een bonzend hart waarmee zij de zaal binnenging waar de koning was. En dan ook nog die afknapper dat als de koning zegt, wat kan ik voor je doen? Zeg het maar. Ik zal je alles geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Nou, als dat zou kunnen, koning. En dan zegt ze, wilt u morgenavond bij me komen eten? Boeiend is dat, hè? Waarom is dat? En het is zo mooi. Als je aan Esther gevraagd zou hebben, waarom doe je ook zo stom? Dit was de gelegenheid om het te zeggen. Om te zeggen, Haman, die wil ons allemaal uitroeien. Maar wat goed dat ze dat niet deed. Want die slapeloze nacht moest eerst komen. Naar de mens gesproken, als ze nu tegen de koning had gezegd, Haman is ons kwaad gezonnen, dan was het nog maar de vraag geweest of die koning haar nog steeds zo welwillend gezind was. Want Haman was dé favoriet van de koning. De favoriete hoveling. En misschien zou hij wel erg kwaad zijn geworden als hij zou horen dat ze eigenlijk een Joods meisje was. Nee, zegt, wilt u morgenavond bij me komen eten? En als hij morgenavond komt eten, dan zegt ze weer, wilt u weer morgenavond komen eten? Als je haar gevraagd hebt, waarom doe je dat? Dan zegt ze, ik weet het niet hoor, ik heb niet met haar erover gepraat. Maar ik kan me voorstellen dat ze zou zeggen als, ja, ik had zo het gevoel dat de tijd nog niet gekomen was. Ken je dat? Dat noemen wij een gevoel, maar het is ontzettend belangrijk om de stem van de Heer te leren kennen. En te weten, wat is het juiste moment? Het is één ding om te weten wat je zeggen moet. Het is een ander ding om te weten wanneer. Soms kun je een waarheid als een koe vertellen. Maar de vraag is, was dat het moment om het te zeggen? Als je een bepaalde waarheid hebt die je kwijt wil, moet je altijd afvragen, ben ik de persoon die het moet zeggen? Misschien kan die hier beter een ander gebruiken. Is dit het moment om het te zeggen? Is dit de persoon om het tegen te zeggen? Dat is heel belangrijk. Esther, wij zouden zeggen haar vrouwelijke intuïtie, maar dat is misschien wat al te simpel. Misschien leefde zij zo dicht bij de Heere God die in dit boek niet genoemd wordt, dat Esther het klaarspeelt om het juiste moment af te wachten. En zij wist niet wat het juiste moment zou zijn. Eerst moest die slapeloze nacht komen. Daar draait het natuurlijk allemaal om. Ik zei hoofdstuk 4 vers 14, dat is een spil. Maar je kunt ook zeggen daar in het begin van hoofdstuk 6 vers 1, in diezelfde nacht was de slaaf van de koning geweken. Daar zit natuurlijk alles op vast. Want nu blijkt ineens wat een belangrijk mens die Mordechai is, die het leven van de koning heeft gered door een samenzwering te ontdekken en die aan te geven, zodat die samenzweerders worden opgepakt. Die Mordechai blijkt van geweldige betekenis te zijn. De koning heeft veel aan hem te danken en de koning zegt, wat heeft hij er voor beloning gekregen? Nou, ze kijken het even na. Helemaal niks. Wie is er in de voorhof? Haman. Met het plannetje om Mordechai aan die paal te laten spitsen. Als kind al fascineerde het mij hoe je een man spitst aan een paal die 50 el hoog is. Daar ben ik nog steeds niet uit. Maar dat laat ik graag aan Haman over. Ik weet het niet. Want die paal stond er al. Maar goed, dat is nou niet het belangrijkste. Daar zullen ze wel wat op verzonnen hebben. Maar je ziet het helemaal voor je. Hij krijgt nog niet de kans om zijn verzoek in te dienen. En dan komt die vraag, Wat zal men de koning man doen wie de koning eer wil bewijzen? En Haman denkt natuurlijk bij zichzelf, ja, wie kan dat nou zijn? Dat kan natuurlijk alleen maar ik zijn. Dus hij verzint het mooiste wat hij kan bedenken. U had vast weer heel andere dingen bedacht. Maar dit is wat hij bedenkt. Men brengt een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is. Ik lees in 6 vers 8. En men stellen dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten des konings, de edelen. En men trekken de man wie de koning eer wil bewijzen dat kleed aan en men doet hem op dat paard rijden over het plein der stad. En men roepen voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. En dan komt weer dat moment waar we zaten te genuiven op onze zonderschoolbanken. Zo wordt gedaan. En de man, ja, dat heb ik al gelezen, dan in vers 10. Haast u, haal dat kleed en dat paard, zoals gij gesproken hebt, en doe zo aan de Jood Mordechai die in de poort des konings zit. En hier vind ik het ook weer zo fascinerend dat de koning zegt, de Jood Mordechai. Je vraagt je af, wat ging er toch in de kop van die koning om? Hij had zelf besloten dat op de 13e van de maand Adar al die Joden moesten worden opgeruimd. Dat was een verzoek van Haman geweest. Hij wist dus dat Haman de Joden haatte. Het is net alsof de koning er ook een soort gemeen genoegen in heeft om Haman op te zadelen met deze klus die hij moest voltrekken aan de Jood Mordechai. Dat zegt de koning hier nadrukkelijk erbij. En dan dit belangrijke. Ik heb al gezegd, die vrouw Zeres, die is wat ondergeschoven kindje in dit verhaal, maar die speelt een heel belangrijke rol. Want Haman en Zeres staan tegenover Mordechai en Esther. En die vrouw Zeres die zegt in vers 13 tegen hem, indien Mordechai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Wat is dat voor een diepe wijsheid? Wat hebben sommige nare mannen toch, aardige, slimme, wijze, verstandige vrouwen? Nou had ze eerst weliswaar dat advies gegeven om die hoge paal op te richten, maar zij begreep heel diep wat hier gebeurde. Zij wist ten diepste in haar hart, hoewel ook zij stond aan de kant van het kwaad. Want zij had mede dat advies gegeven om die paal op te richten en daar Mordechai de Jood aan te spitsen. Als het kan, laten we het proberen. Maar nu komt haar betere verstand en wordt vaardig over haar. En nu realiseert zij zich, wij kunnen tegen die Joden ten diepste niks ondernemen. Dat kleine onogelijke volkje. Dat helemaal apart leeft. Kijk nog eens in Esther 1, waar de koning dat zegt. In Esther 3. Dat volk dat helemaal apart leeft. Vers 8 van hoofdstuk 3. Er is één volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk. Dat is vandaag nog net zo. En zijn wetten verschillen van die van alle volken. Dat is nog net zo. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet. Dat is een leugen. Zodat het de koning niet betaamt het met rust te laten. Ziet u, dat is de vermenging van waarheid en leugen. Het is een apart volk. Het mengt zich nooit. Het kan meedoen aan de samenleving. Het neemt deel aan het maatschappelijk verkeer. Ze hebben de beroepen overgenomen die in Perzië gangbaar waren. Ze leken net gewone Perzen. Maar ze waren in alle opzichten anders. Natuurlijk waren ze niet zo dwaas om zich niet te houden aan de wetten van de koning. Dat hebben ze altijd overal gedaan, zolang het niet in conflict kwam met hun eigen wetten, de wetten van God. Dat was er met Daniel ook. Hij ging zover als hij kon mee met de wetten van koning Nebukadnezar. Totdat hij op het punt kwam waar hij de wetten van God zou moeten overtreden. Dat wilde hij niet. Het is een volk dat apart leeft. En wat Zeres eigenlijk zegt, ik moet al een keer de naam van God erin brengen, want dat doet de schrijver van het boek niet, maar dat moet de uitlegger wel. Wat Zeres zegt, Haman, this is too big for you. Dit is te groot, dit gaat boven jou uit. Je hebt met een volk te maken, dat kun je maar niet als een gewoon volkje zien. Dat Perzische Rijk, daar wonen ik weet niet hoeveel volken, er waren 127 gewesten. Dat ging tot India aan toe. Het tegenwoordige India, maar het is een gigantisch rijk. Honderden verschillende volkeren en honderden talen werden daar gesproken. Maar het is één volkje, Haman. Hoe onogelijk en hoe klein het ook kan zijn, daar kun je niks tegen ondernemen. Want het gaat om de God van dat volk. Dat staat er niet, maar dat weten u en ik, dat zit erachter. Waarom zou ze dat anders zeggen?
Zij weet dat Haman niets vermag tegen dat volkje Israël. Waarom niet? Omdat de goden van Haman en van het Perzische of het Babylonische Rijk niets vermogen ten diepste tegen de God van Israël. Wat dacht je? De werkelijke machten hebben het altijd geweten.
Wat zijn de laatste gedachten geweest die door het hoofd van Adolf Hitler heen gingen? Hij ging ten onder, hij schoot zich een kogel door het hoofd en Israël zou blijven bestaan. Haman wordt straks aan de paal gespitst en Mordechai en het volk blijven leven. Aan het einde van hoofdstuk 7 zien we dat het gebeurt. Haman wordt gespitst aan zijn eigen paal, die een kuil graaft voor een ander, zal er zelf invallen. En als in hoofdstuk 8 en 9 de kansen keren voor het Joodse volk en zij al hun vijanden verslaan, dan zien we daar in vers 15 Mordechai van hoofdstuk 8 in zijn onderkoninklijke waardigheid. Mordechai ging van de koning heen in een blauw-purperen en linnen koninklijk kleed. Lieve mensen, dit is een messiaans vers, denk erom. Want het boek Esther heeft ook zijn uiteindelijke vervulling in de overwinning van de Messias. En een grote gouden diadeem en een mantel van fijn linnen en purper. En de stad Susan juichte en was verheugd. De Joden was licht en vreugde, blijdschap en eer ten deel gevallen. Ook in alle gewesten en steden, overal waar het woord en de wet des konings aankwamen, was bij de Joden vreugde en blijdschap, maaltijd en feestdag. En velen uit de volken des lands werden Joden. Want de schrik voor de Joden was op hen gevallen. Ze werden Joden genoten. Ze zijn als die mensen in Zacharië 8, die de slip van een Joodse man, van het kleed van een Joodse man vastgrijpen en zeggen, laten we met u mogen meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. 10 mannen, de slip van een Joodse man, zullen zij vastpakken. Want God is met hen. Zo gaan velen hier over naar het volk van God. Dit is een zeer evangelisch vers. Al deze gebeurtenissen laten zien dat de God van Israël met zijn volk is. Zij willen niet Joden worden omdat het zo leuk is een Jood te zijn, maar omdat zij de God van Israël willen dienen. Dat staat hier weer niet, dat kan hier niet staan, maar we weten dat. Dat is de diepere reden. Goed, de tijd is om. En ik heb u al verteld over de wraak van de Joden op hun vijanden. Ik heb u verteld over de instelling van het Purimfeest. Opdat elke jaar opnieuw nog steeds deze gebeurtenissen en herinnering zouden worden gebracht. Omdat hier het lot van Israël aan een zijden draadje hing. En het boek eindigt met de grootheid van Mordechai. Zeker. Uiteindelijk is het dan toch een boek over Mordechai. In zekere zin ja. Maar op het cruciale moment is het een vrouw die optreedt. En of je een man of een vrouw bent, zeg ik vanavond tegen u. In het leven van elke gelovige kunnen er momenten komen. Vaak verscheidene van zulke momenten, zeker in mijn leven. Maar in uw leven is dat weer anders. Van die momenten waar je komt te staan voor belangrijke keuzes en beslissingen. En dan denk ik nog niet eens aan die beslissingen die voor uzelf belangrijk zijn. Met wie u zult trouwen of wat voor baan je zult kiezen. Maar beslissingen die je neemt en waar vaak veel andere mensen van afhankelijk zijn. Dat zijn de moeilijkste beslissingen van je leven. Maar je doet het goed of je doet het niet goed. En je kijkt terug en je zegt, ik heb gefaald op dat beslissende moment. Of je kijkt terug en je zegt, God, door uw genade heb ik daar manmoedig of vrouwmoedig stand mogen houden. En een beslissing genomen die zwaar was, die moeilijk was, die me veel strijd heeft gekost, veel tegenstand heeft gekost. Maar het was de juiste beslissing. En sommigen van u staan misschien op dit moment voor zo'n beslissing in hun leven, ik weet het niet. Of misschien is dat binnenkort het geval. Dan denkt u terug aan Esther. U hoeft niet te zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Als je weet, zoals Mordechai het tegen Esther zegt. Wie weet of jij er niet toe bestemd bent op dit moment in Gods hand een instrument te zijn om de juiste keuze te maken, dan hoef je niet te zeggen, kom ik om, dan kom ik om, want je komt niet om. En je mag dankbaar terugzien op dat moment waarop God jou gebruikte om die belangrijke beslissing te nemen. God sterk je daarin en geef u wijsheid en vrede over uw beslissing. Amen.